onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we zo deze dienst verder gaan met zingen van Psalm 95, het eerste vers en ook het vierde. Want Hij is onze God en verhard u dan niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 1 en 4. Heilige wet van God en de samenvatting zingen van Psalm 62, vers 7. Vertrouwt het uw begeert ook zij nooit op geweld of roverij, en wordt niet ijdel als vermogen gedurig aanwast. Psalm 62, vers 7. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: ge zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is de eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente krijgt de volgende voorbeden zijn plaats. Voor mevrouw Adrie Kok van Wijngaarden, die de 3e week van bestralingen ingaat deze week. Voor mevrouw De Hoog van de Kosterdijk, in van het plotseling overlijden van haar zuster de Bodegraven. De begrafenis hoopt morgen plaats te vinden. Voor Gert Jaap en Chantine Polinder, prins Bernhardstraat 8. Zij verwachten een tweeling. Er is echt een complicatie. Misschien is een behandeling nodig waar een risico's verbonden zijn. En André Rijvers uit Bodegraven, die terugkeert uit Burkina Faso in verband met werkzaamheden voor woord en daad weer daar gedaan heeft. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig, groot van goedertierenheid en langmoedig zijt gij. Gij die ons ook vanmorgen opzoekt. Die in de ambtelijke woordbediening aan ons verschijnt. Die ons toespreekt. Wat is dat een uiting, Heere, van genade, goedheid en trouw van u. Een goedheid en een trouw, Heere, waardoor het komt dat u niet zegt. Het helpt er toch niet aan. En daarom stop ik ermee. Ze kunnen toch geen vruchten van geloof en bekering waardig voortbrengen uit zichzelf. En daarom trek ik mijn handen ervan af. En geef ik ze over aan zichzelf. Dat zou eerder heel logisch zijn. Heel verklaarbaar. En vooral ook heel rechtvaardig. Als we er iets van beseffen, Heren. Dan was het een wonder voor ons. Dat we werden ontvangen met genade en vrede. Als eerste woorden van uw kant. Wat een wonder, Heren. Gij zoekt ons op. U verschijnt aan ons. U spreekt tot ons. Geef dat we als kind dat al bijzonder vinden. En dat iets van dat bijzondere er nooit meer uitgaat, Heer. Heel ons leven lang niet. Ja, dat het alleen maar meer en meer voor ons gaat leven. Het zij we in de kerk kunnen zijn. Het zij dat wij op andere plaatsen meeluisteren. Of vanaf vakantieverblijf meeluisteren. Maar dat het ons hoe dan ook, waar dan ook, steeds weer iets is. Wat ons verwondert, Heere. Geef ons een houding van ontvankelijkheid. Zachtmoedigheid. Een houding van bereidheid om ons door u te laten gezeggen. Zo'n houding hebben we niet vanzelf, Heere. Zo'n houding is ons van nature ook niet eigen. Maar geef gij hem ons, Heere, dat niet wij uw woord beoordelen en toetsen, maar dat we ons laten beoordelen en laten toetsen door uw woord. Want wat gij zegt, Heere, en geef dat uw dienaren dat ook zuiver verkondigen mogen, maar wat gij zegt, dat is waarachtig. En het is gericht op ons behoud. En laat dat zo tot ons doordringen, Heere. Dat ons dat een houding van ontvankelijkheid, aanvaarding en onderwerping geeft. Op zo'n houding, Heere, belooft u ook zegen. En er zullen ook velen mogen zijn, Heere, die dat in hun leven mochten ervaren. Dat u zegen geeft. Op een leven naar uw woord, een wandel in uw wegen. Op een houding van ongeïnteresseerdheid en verzet. Hebt u nooit zegen beloofd. Daar hebt u van gezegd, Heere, dat die een verharding in de hand werkt. En dat die een verharding ook steeds meer plaats laat vinden. Doordring ons daarvan, Heere, dat we niet zomaar zonder consequenties in de kerk kunnen zijn en uw woord kunnen horen en naar ons toe laten komen. Dat het ons altijd iets doet, Heere, dichter bij u of verder van u. En gij weet, Heere, wat we nodig hebben. En wilt u dat accent van uw woord, waarvan gij weet dat we het nodig hebben, ook echt bij ons binnen laten komen. Zodat we uw woord verstaan zoals u het voor ons persoonlijk ook vanmorgen bedoeld hebt, Heere. We bidden voor allen die midden in de zorgen zijn. In hun huwelijk of gezinsleven. In hun gezondheid. In wachten op uitslagen. In hun werk of anderszins, ook als er financiële zorgen zijn en we voortdurend heel moeizaam proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Gedenk ons ook, Heer, als we zulke zorgen niet kennen. Als we eigenlijk royaal te besteden hebben. En doe ons in het bijzonder ook vanmorgen uw woord ontvangen als voor ons bedoeld. We bidden voor gemeenteleden die op vakantie zijn. Geven ook daar een gezegende zondag. In een van uw gemeenten. Of meeluisterend. We dagen mevrouw Kok aan u op. Geef haar sterkte en kracht voor de nieuwe week van bestralingen die weer ingaat morgen als u het geeft. Geef haar naar lichaam en ziel de kracht, de genade om ook deze week weer zo te mogen doorkomen als aan uw hand. We dagen mevrouw De Hoog aan u op. Geef dat zij na de schok van zo plotselinge overlijden van haar zuster troost in u mag ontvangen. Juist nu ervaren mag dat gij de toevlucht zijt, die blijft en wil zo ook, Heere, met haar zijn en de familie zijn, als de rouwdes en begrafenis morgen plaats zullen vinden. Leggen Gert-Jaap en Chantine Polinder aan u op, en we dragen de beide kindjes aan u op. We leggen ze beide, Heere, neer op en in uw verbond, biddend dat ze beide mogen worden opgevoed door hen. Biddend, Heere, dat deze spannende tijd Gert-Jaap en Chantine dicht bij u mag brengen en bewaren, Heere. En wilt u zicht geven op u als de God van uw verbond. We danken u dat André Rijver terug mocht keren uit Burkina Faso voor de bewaring op de reis, voor het werk dat gedaan mocht worden. Dat het werk ook nuttig en dienstbaar mogen zijn. En als een lichtstraal van u mogen zijn, daar ook in dat land, in die samenleving. We dragen uw vervolgde kerk aan u op. We bidden, Heere, houd haar staande. Maar geef ook dat haar getuigenis nog tot zegen mag zijn. Niet alleen voor vervolgers, maar ook voor ons als wij zulke getuigenissen mogen horen. Breid uw koninkrijk uit uw volk Israël, Heere. En wil ook uit dat uw volk tot eer van uw naam velen Jezus als de Messias doen zien, kennen en erkennen. Hoor en vergeef ons, Heer, om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel in 1 Koningen. Eerst uit 1 Koningen 3, daarna uit 1 Koningen 9. Uit 1 Koningen 3 lazen we eerder in de Salomo-reeks, maar we lezen nu nogmaals de versen 4 tot en met 9 van 1 Koningen 3. Vanaf vers 4 luidt Gods woord daar al dus. En de koning, dat is Salomo, ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op het altaar. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts. En God zei, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zei, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan. Gelijk zij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid, in gerechtigheid, in oprechtheid van hart met u. Gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden. Dat gij hem gegeven hebt een zoon zittend op zijn troon als de deze dag. Nu dan, Heere mijn God. Gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk dat gij verkoren hebt, een groot volk, dat niet kan geteld nog gerekend worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? En dan bladen we door naar 1 Koningen 9, de eerste 9 versen. Zojuist lazen we over de eerste keer dat de Heere aan Salomo verscheen. En nu dan over de tweede keer, 1 Koningen 9, vers 1. Het geschiedde nu. Als Salomo voleindigd had te bouwen het huis des Heeren en het huis van de koning. En al de begeerte van Salomo die hem gelust had te maken. Dat de Heere ten tweede maal aan Salomo verscheen. Gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. En de Heere zei tot hem. Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord. die ge voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd dat ge gebouwd hebt, omdat ik mijn naam al daar tot een eeuwigheid zet. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn, te allen dagen. En zo ge voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid van hart en met oprechtheid, om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzet en mijn rechten houden zult, zodat de troon van uw koninkrijk over Israël bevestigen in eeuwigheid. Ga ik gesproken hebben over uw vader David, zeggende, geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël. Maar, zo u de ene male afkeren zult, gij en uw kinderen van mij na te volgen, zo ge niet houden zult mijn geboden en mijn inzendingen die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar zult heen gaan en andere goden dienen en u voor deze neerbuigen zult, zo zal Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb. En dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotrede zijn onder alle volken. En gaan naar dit huis dat verheven zal geweest zijn. Al wie voor dat zal voorbij gaan, zal zich ontzetten en fluiten. Men zal zeggen, waarom heeft de Heer al zo gedaan aan dit land en aan dit huis? En men zal zeggen, omdat ze de Heer hun God verlaten hebben, die hun vader uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden, en zich voor die neergebogen, en hen gediend. Daarom heeft de Heer al dit kwaad over hen gebracht. Deze tweede verschijning aan Salomo is de tekst voor de prediking. We vatten het samen in het tweede vers, 1 Koningin 9 vers 2. Dat de Heere ten tweede male aan Salomo verscheen. Gelijk als hem in Gibeon verschenen was. We letten eerst op Salomo en de Heere. Ten tweede op Salomo en wij. Ten derde op Salomo en de Heer Jezus Christus. Salomo en de Heere. Salomo en wij. En Salomo en de Heer Jezus Christus. 1 Koningen 9 vers 2. Namens uw kerkenraad wordt het volgende medegedeeld. Alweer over de diensten deel voor lente. Zondag 28 oktober. S'morgens op donderdag D.J.W. Kok uit Olbroek voor te gaan. En s'avonds hoop ik in de midden voor te gaan. Dan een afkondiging namens het college van kerkrentmeesters over de vacature in de commissie van bijstand. Er is een vacature ontstaan omdat Dick Verburg plaatsgenomen heeft in het college van kerkenmeesters. We zijn op zoek naar iemand die ons kan adviseren betreffende de gebouwen en aanverwante zaken. En die mogelijk ook hand- en spandiensten kan verrichten in en rondom de kerk. Op de Heuvelente Dankdag, dat is woensdag 7 november, is er gelegenheid om voor het begin van de morgen- en avonddienst namen in te dienen daartoe in de grote consistorie, bereikbaar via de achterdeur van de kerk. Van harte, ook in meeleven en gebed aanbevolen. En de collecten, de eerste vent voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, worden van harte aanbevolen. Ondertussen zingen wij Psalm 89. Dat verwoordt ook eigenlijk wat Salomo hier te horen kreeg. In de versen 9, 13 en 14. Ge hebt vereer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En dan vers 13 en 14. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Psalm 89 vers 9, 13 en 14. Koningen 9, vanuit het tweede vers, het geschiedde dat de Heere ten tweede maal aan Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. Salomo en de Heere, Salomo en wij, Salomo en de Heer Jezus Christus. Gemeente, let op, over 1 kilometer einde rijbaan. Let op, over 600 meter einde rijbaan. Let op, over 100 meter einde rijbaan. Let op, over 50 meter einde rijbaan. We kunnen ons zo'n rijtje verkeersborden voorstellen, waarschuwingsborden, die aan willen geven dat de rijbaan na 100, 600, 100 of 50 meter ophoudt, doodloopt aan een rivierkade of in de bergen bij een ravijn. Goed, natuurlijk om op zulke borden te letten en dan niet door te blijven rijden. Natuurlijk alleen maar heel verstandig om dan te stoppen of om een andere weg te kiezen als zulke borden tegenkomt. Zulke waarschuwingsborden zet God ook langs onze levensweg. Zo bij tijden en met name als hij dat nodig acht. En natuurlijk is het dan goed om dan op zo'n bord te letten en niet door te blijven leven diezelfde kant op. Zo'n waarschuwingsbord is de verschijning die we vanmorgen bespreken uit het leven van Salomo 1 Koningen 9. En Salomo die doet er natuurlijk goed aan. We moeten helaas zeggen, hij zou er goed aan gedaan hebben als hij goed op dat waarschuwingsbord gelet en daar goed naar gekeken had. Want dat is aan het in 1 Koningen 9. Nu, als we even nog eens op een rijtje zetten wat we van Salomo tot nu toe allemaal gehoord en gelezen hebben. In 1 Koningen 2 is beschreven dat Salomo koning is geworden. Na de dood van zijn vader David. En al snel daarna in 1 Koningen 3, we lazen dat nu nog een keer, verschijnt de Heere aan hem voor de eerste keer. In Gibeon, Salomo was daar aan het offeren. En God verscheidde en God heeft toen aan Salomo gevraagd, Salomo, begeer wat ik u geven zal. Zeg het maar. En hoorde Salomo zeggen, ik ben maar een klein jongeling. Nou, hij was zeker een jaar of 20, dus nou, valt wel mee zou je zeggen. Maar goed, Salomo, ik ben een klein jongeling. Hoe moet ik toch dit volk ooit allemaal in goede banen kunnen leiden? Geef mij toch wijsheid, geef me een verstandig hart. 4 jaar na die verschijning in Koningen 6 is Salomo begonnen met de bouw van de tempel. Dat duurde 7 jaar, hebben we al gehoord. In 1 Koningen 8 is het afgerond. En vindt de inwijding van die tempel plaats met het indrukwekkende gebed dat Salomo toen had uitgesproken. Weer 13 jaar later, 1 Koningen 9 vers 10 staat het allemaal, is ook zijn paleis klaar. Want Salomo heeft eerst de tempel afgebouwd, 7 jaar. Daarna is hij aan zijn paleis begonnen, 13 jaar. En dan komt onze tekst van vanmorgen. Verschijnt de Heere opnieuw als tempel en paleis zijn afgebouwd aan koning Salomo. Hij is dan, even rekenen, 4 plus 7 plus 13. 4, 7, 13. Hij is dan 24 jaar koning. En er is ongeveer ook 24 jaar of ietsje minder voorbij gegaan na die eerste verschijning. Maar het valt wel op dat deze tweede verschijning in Koningen 9 in bepaalde opzichten wel afwijkt, een andere klank heeft, kleur heeft, dan die eerste verschijning die in 1 Koningen 3 plaatsvond. En vallen de 3 dingen op die anders zijn. Ten eerste was die eerste verschijning een soort antwoord van de Heer. Want Salomo was aan het offeren, was aan het bidden. En toen verscheen de Heer. Als een soort gebedsverhoring verscheen de Heer aan Salomo. Daar lezen we hier niets van. We lezen dat Salomo aan het offeren is. De Heer verschijnt hier ongevraagd aan zijn kind en knecht Salomo. Tweede verschil. Die eerste verschijning was een soort samenspraak van God met Salomo. God vroeg wat aan Salomo. Salomo geeft daar antwoord op. En de Heer gaat weer in op dat antwoord wat Salomo geeft. Een tweegesprek dus. Deze tweede verschijning is het niet aan de orde. God vraagt Salomo niets. God reageert op wat Salomo zou willen zeggen. God heeft zijn boodschap. Punt uit. Geen tweegesprek. God heeft iets te zeggen. En het derde verschil. Die eerste verschijning, dat was eigenlijk, ja, vooral alleen kun je zeggen, een belofte. God zou Salomo wijsheid geven. En ook nog veel meer, een lang leven, overwinning op vele volkeren, rijkdom en goederen. Een en al belofte. Maar in deze tweede verschijning liggen de accenten behoorlijk anders. Er is sprake van een belofte als Salomo zal wandelen in de wegen des Heer, zijn vers 4 en vers 5. Maar veel meer plaats neemt de bedreiging in, vers 6 tot en met 9. Als Salomo de God van zijn vader verlaten zal, dan zal de Heere zijn huis verlaten en de tempel laten verwoesten en dan zal Israël uit het land Kanaan verdreven worden. En die waarschuwing, die bedreiging maakt het grootste deel uit van deze tweede verschijning aan Salomo. Ja, dan kun je indenken dat ja, inderdaad. Daar heeft Salomo niet om gevraagd, om zo'n verschijning. Om zo'n waarschuwing met een bedreiging erachteraan nog. Nee, ja, logisch, daar vraag je ook meestal niet om. Om gewaarschuwd te worden met een bedreiging erbij. We zoeken eerder beloftes op in de Bijbel. Of we bidden voor we naar de kerk gaan. Ja, dat we door de beloften van God mogen worden vertroost en worden bemoedigd. Ja, om een waarschuwing, ja, daar bid je niet zo vaak om en die zoek je niet zo graag op in de Bijbel, denk ik. Of toch wel. Zou dat soms een teken zijn van gezonde zelfkennis? Dat je in de loop van je leven hebt leren vragen aan God, dat hij je ook maar waarschuwt. Dat je geleerd hebt, misschien wel door schade en schande, die heb ik ook zo hard nodig. Anders kan ik zomaar dat pad inslaan, richting rivierkade, richting ravijn. En ik maar niks doorhebben, en ik maar denken dat het allemaal prima gaat en dat er geen vuiltje aan de lucht is. Heere, wilt u me alstublieft waarschuwen op zijn tijd? En wilt u dat dan Heere maar heel duidelijk doen? En in ronde bewoordingen? Want ik sta daar meestal niet zo van harte voor open. Ik hou meestal behoorlijk graag mijn eindje vast. En dat laat ik zomaar niet los. Heere, zegt u dan maar heel eerlijk bij waar het op uitloopt? Als ik zo doorga. Dat ik u verliefelijk kwijt ga raken. En dat het echt voor eeuwig nog verkeerd af gaat lopen. Zou het geen teken zijn van een stuk gezonde geestelijke zelfkennis, als je ook daarom hebt leren bidden? Heere, alsjeblieft, waarschuw me op uw tijd. Bidt u dat wel eens? Bid jij dat wel eens? Waarschuw me alsjeblieft op zijn tijd, Heer. Dat heb ik echt nodig. Daar ben ik wel achter gekomen. Getuigt trouwens ook dat gebed van echte godskennis. Dat getuigt van dat je hebt geleerd dat God waarschuwt uit voorzorg en uit liefde. Kijk, die borden van nog 1 kilometer, nog 600 meter, nog 100 meter, nog 50 meter. Die zijn natuurlijk weggezet met goede bedoelingen. Om je vaart te laten minderen. Dat je niet in de rivier stort en dat je niet in het ravijn terechtkomt. Die waarschuwingsborden. Die zet God uit liefde langs ons levenspad. Omdat hij geen lust heeft in onze dood. en ons verderf, maar juist daarin dat we ons bekeren ten leven. Zijn liefde is het die hem dringt om ons te waarschuwen. Het zou natuurlijk ook heel dwaas zijn. Om als je met je auto langs zo'n bot rijdt, al door stil te zetten, kwaad uit te stappen, dat bot van de weg weg te rukken en plat te trappen. Je mag je niet fatsoenlijk doorrijden. Dat zou natuurlijk behoorlijk dwaas zijn en dat getuigt nog niet van wijsheid. Hè? Het zou natuurlijk ook heel dwaas zijn dus. Om te denken, wat vervelend als God waarschuwt. Weg daarmee. Daar wil ik helemaal niks van horen en niks van weten. Vervelende preken zijn dat. Daar luister ik niet naar. Ik hou vanmorgen mijn oren maar een beetje dicht en laat maar overwaaien. Dat is natuurlijk niet echt wijs. Het is wel verleidelijk, maar wijs is het niet. Eerder ronduit bijbels dwaas te noemen. God die het zo goed bedoelt. God die je zo het leven gunt. Het leven met hem. Het leven dicht bij hem. Het leven weer tot zegen mag zijn. Het leven, het eeuwige leven gunt. En we zijn geneigd te zeggen, Salomo, zul je goed luisteren naar wat de Heere tegen je gaat zeggen. Nou, Salomo, zul je er goed naar luisteren. Want God doet dat natuurlijk niet voor niks. Hoe zit dat bij Salomo? Waarom verschijnt God hem ten tweede maal, juist nu en op deze manier, met deze invulling ook nog? Nou, dan kijken we nog eens een keer terug op wat we tot nu toe van Salomo te weten zijn gekomen, maar dan op een beetje wat andere manier. Salomo is inmiddels 24 jaar koning. Hè? Hij heeft vrede gehad van en met alle volken rondom. Niet zoals David die steeds buitenlandse bedreigingen had. Of dan weer binnenlandse vijanden of vanuit zijn eigen gezin met opstand had te maken. Nee, Salomo had het vrede gehad. Hij was ook rijk geworden. Lees 1 Koningen 4 maar. Al zijn bezittingen en rijkdommen. Hij had er haast geen loodsen voor om het allemaal nog te kunnen bergen. Allerlei buitenlandse betrekkingen hadden hem allerlei rijkdommen toegevoerd. De bouw van de tempel was bijzonder gezegend. Zijn gebed bij de inwijding van Gods huis was verhoord. De tempel was het centrum en de bron van zegeningen geweest voor velen in Israël. Het paleis was klaar. Na 13 jaar had hij een prachtig paleis voor zichzelf, zijn gezin en voor zijn vrouwen en zijn hofhouding. Hij was er bekend door geworden. Beroemd, want hij 1 Koningen 10... Daar preekt wel eerder over. Komt zelfs die koningin van Sheba 2000 kilometer verderop in een tijd zonder digitale media. Maar ze had er toch van gehoord. Tot 2000 kilometer ver was Salomo bekend en beroemd geworden. En kwam die vorstin kijken wie nou die Salomo was. Hoe wijs en hoe rijk die koning wel niet was. Het gaat fantastisch met Salomo. En met zijn regering. En met zijn koninkrijk. Rijkdom, groei, zegen, bekendheid, kan niet op. En dan gaan we eens kijken naar het tweede punt van de preek. Salomo en wij. Kunnen er vergelijkingspunten, kunnen er parallellen lopen tussen Salomo en tussen ons? Niet met iedereen, denk ik. De een die wordt veel beproefd en die heeft vorige week die preek gehoord van de doren in het vlees, waarin iemand zich misschien helemaal herkennen kon en moest zeggen, ja inderdaad, noem het maar gerust meer dan één doren in mijn leven, in mijn vlees. Maar er zijn er toch ook andere en ik schat in niet zo heel weinige, ofwel de periodes van je leven, ja, met wie het eigenlijk alleen maar ontzettend goed gaat. Je mag wel ook bijna een jubileum gaan vieren. Nog 1 jaartje of zo, je bent 25 jaar getrouwd, bij leven en welzijn. Of 12,5 jaar, of 40 jaar, of zoveel jaar in dienst, of zoveel jaar je eigen bedrijf. Het gaat goed. Het jubileum is net geweest of komt eraan. mede de aantrekkende economie, gaat het ook best goed voor deze en gene. Ik hoor dat vaak best, hè. Er is werk genoeg voor de meeste van ons. Er komt ook aardig wat binnen. Je hoeft echt geen droog brood te eten of aan je gezin voor te zetten. Je zit soms een beetje te puzzelen. Nou, je betaalt liefst niet al te veel belasting. Van rente word je ook niet rijk in deze tijd. Dus nou goed, wat zullen we doen met geld wat ik overhoud? Om dat op een beetje verstandige manier, daar niet al te veel van kwijt te raken, maar daar een beetje op een gunstige manier in te beleggen, te investeren, of hoe dan ook. Het gaat, ik denk wel met meer dan één iemand in ons midden, eigenlijk alleen maar ontzettend goed. Zou het kunnen zijn dat de Heere dan bij ons hetzelfde ziet of voor hetzelfde, zeg maar, beducht is als dat hij bij Salomo ging zien? Namelijk dat Salomo van nu niet meer de Salomo is van zo'n 20, 25 jaar geleden. Toen was Salomo zo afhankelijk. Ik ben maar een klein jochie. Ik weet niet in of uit te gaan. Hoe moet ik dit volk nou ooit in goede banen leiden? Heere, hoe moet dat nou? Geef me toch wijsheid. Zou het kunnen zijn dat zo'n 24 jaar later de voorspoed, de welvaart en dat het zo fantastisch goed gaat, zijn gaan losweken van de Heere, die afhankelijkheid teniet hebben gedaan? Zou het kunnen zijn dat we de laatste tijd minder afhankelijk zijn geworden? Niet meer zo hulpeloos elke dag bij de Heere aankloppen. Heere, geef me toch wijsheid, want ik weet niet hoe dat het moet. Als je dat vergelijkt met je eerste stappen op het pad van je bedrijf of van je werk. Of van je opleiding of van je huwelijk. Toen bad je overal voor. Dat je van liever heel veel dingen bent gaan doen zonder ervoor te bidden. Dat afhankelijkheid een beetje weg is. Dat de stille tijd wat in verdrukking is geworden. Als je dat vergelijkt toen je kind was. Of toen je pas belijdenis had gedaan. Dat het toch wat naar de rand is gedreven of al over de rand is terechtgekomen. Dat het denken over verzoening en over de eeuwigheid en over het sterven nou niet bepaald maar iets is van elke dag. Het zit er eigenlijk bij in om daar ook nog over na te denken. En joh, daar is een beetje kriegel van als ze erover beginnen. Over sterven en eeuwigheid. Ah. En wat een verschil met u voor het eerst aan het heilige avondmaal ging. Toen zou je wel zo de volgende stap hebben willen mogen maken. Om bonden te worden en met Christus te zijn. Waar is het? En misschien dat de zondag ook wat in het gedrang is gekomen. Om eens wat dingetjes te bedenken of een beetje in te lopen of bij te halen. Nee, aan de buitenkant is het nog niet te zien. Maar van binnen wordt de kerkdienst steeds meer omspoeld door gedachten die eigenlijk met je werk en je toekomst en je carrière allemaal te maken hebben. En misschien dat je al wel eens één keertje hebt gedacht. Zou deze niet maar overslaan? Nou nee, laat het toch maar niet doen. Laat het toch maar niet doen. Zou het kunnen zijn dat die ontwikkeling die God bij Salomo zag dat die begonnen was, dat hij die ook bij ons, en ik sluit mezelf erbij in, dat hij die ook bij ons is gaan zien in ons hart. Kijk, tegenslag is een beproeving, maar voorspoed, dat is een verzoeking hoor. U weet dat wel van mij, dat voorbeeld. Een veertje heeft nog wind nodig om de lucht in te gaan. Maar wij gaan vanzelf de lucht in. Als het allemaal lukt, En het gaat zo goed elke keer weer. Je gaat zomaar een beetje zweven. Dat je afhankelijkheid verliest en voor een heleboel dingen van lieve lege stot bent om voor te bidden, want het gaat zo ook wel goed allemaal. Onze afhankelijkheid, dat die ver te zoeken is. En dat we zo gehecht zijn aan ons geluk. En onze plannen om dat geluk verder uit te bouwen en dat verder vorm te geven. Dat we dat geluk vast willen houden. Al moeten we er iets van de Heer en zijn dienst voor loslaten. Dan nog. Nou, laten we het eens nagaan. Dat kan een ander niet voor je zeggen. Maar leg het nou eens eerlijk voor de Heer neer. Zou het kunnen zijn dat God dat ook bij jou, mij, u is gaan ontdekken? Verminder de afhankelijkheid. En dat geluk vasthouden willen. Al kost het me iets van God en zijn dienst dan nog. Wees maar eerlijk. Ja. Achteraf zegt iemand dan wel eens. Die tegenslag. Die kwam precies op tijd. Die had ik nodig. Het gewicht dat het veertje weer aan de grond bracht. En dat we weer met twee benen op de grond zetten. Die achteraf zegt. Het is maar goed dat er toen een kink in de kabel kwam. Waardoor ik weer op een plek gezet werd. Nou, dat doet God vanmorgen niet. Vanmorgen verschijnt hij in zijn woord. Hij zet een waarschuwingsbord langs ons levensweg. Net als bij Salomo. In vers 4 en 5. Als u voor mijn aangezicht zult wandelen, met volkomenheid van hart en oprechtheid, dan zal ik u zegenen. Maar als u zich van mij afkeert en mij verlaat en andere goden vasthoudt, dan zal ik over u en uw omgeving vloek brengen en verwijdering en mijn ongenoegen laten blijken. Dus de ene weg is tot inkeer komen. Heere, doorgrond me en ken mijn hart. Heere, wijs het eerlijk aan als dat in mijn leven aan de gang is. En Heere, breng me terug. Dat is de ene weg. Tot inkeer komen. En weer gezegend worden. De andere weg is dus vasthouden aan ons geluk en aan onze plannen voor dat geluk. En als het moet, houden we daaraan vast ten koste van de Heere en iets van zijn dienst. Maar we willen niet loslaten het leven dat we leiden en de plannen die we er allemaal mee hebben. Dat zal ook gevolgen hebben. Hij zal de ongerechtigheid der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dat mij verlaat. Dat werkt door in je nageslacht. Echt waar. Dat werkt door bij kinderen, klein en achterkleinkinderen. Als voor ons de Heer en zijn dienst niet meer het belangrijkste zijn en niet meer op de eerste plaats staan. Het zou niet wijs zijn om dat waarschuwingsbord voorbij te rijden. Dat hebben we gehoord in het eerste punt van de preek. Het zou dwaas zijn om kriegel en kregel dat bord op de grond te gooien. En te zeggen en te denken, laat me alsjeblieft mijn rust. Ik hou mijn eentje vast en ik ga zo verder. Dat is niet wijs. Dat is geestelijk dwaas. En daar waarschuwt de Heer ons vanmorgen dus heel uitdrukkelijk voor. En ik probeer zijn mond daarin eerst voor mezelf en dan voor u te zijn. En Salomo. Nou, Salomo heeft dat gedaan. Salomo is niet wijs geweest. Salomo is dit waarschuwingsbord voorbij gereden. Want we gaan later in Koningen 11 lezen. Dat hij in afgodendienst vervallen is. Wat er nu nog maar een heel klein beetje in zijn hoofd aan het beginnen is. Zet hij dan om in afgodsbeelden in de tempel. En afgodsbeelden voor de afgoden metterdaad. En heeft er anderen in meegesleept. In die zonden, in die ellende, in de oordelen van God ook nog. Nou, mogen geloven, daar hoop ik het later nog een keer over te hebben met elkaar, dat hij toen toch weer is teruggekeerd met berouw. Dat God hem niet heeft losgelaten. Dat hij toen een waarschuwingsbord gezien heeft en tot inkeer is. Dat hij niet in de zonde is blijven liggen. God zij dank. Ook dan nog zet God waarschuwingsborden. Als het niet bij iets in je gedachten is gebleven, maar als het ook zichtbaar is geworden. En de Heer en zijn dienst zijn echt zichtbaar het kind van de rekening geworden. En je bent in zonden gevallen of zelfs in zonden gaan leven. God zij dank. Dan nog zet de Heer zo'n waarschuwingsbord. Keer weder. Keer terug. Beleid je zonden. En keer weder tot mij. Maar dan is er vaak al wel een heleboel kwaad geschied. Heb je anderen soms al jarenlang beïnvloed. En in dat slechte spoor meegetrokken. En dat maak je niet 1, 2, 3 weer goed. Gedane zaken nemen wat hun gevolgen betreft geen keer. En je kan de jaren voor je gezin dan niet meer overdoen. En nog even recht gaan zetten. Dan, hoewel het dan vergeving is. Blijven de gevolgen soms wel nog heel lang en heel ver zichtbaar. En daarom zet de Heer Jezus vanmorgen een bord langs onze levensweg. En dan mogen we het weten. Dat is een bord van die Heere. Die beveelt, inderdaad, die beveelt. Maar die ook geeft wat hij beveelt. Daar hebt u evangelie. Elk bevel mag je omsmeden tot een gebed. Dat geldt voor het hoofdbevel uit liefde. Bekeert u. Dat mag je omsmeden tot een gebed, Heere. Bekeer mij. Maar het geldt ook voor alle bevelen die daaronder hangen. Op elk specifiek punt van je leven. Van elk bevel mag je God zij dank een smekend gebed maken. Heere Jezus, geef het me dan ook zelf. Heere Jezus, breng mij ook zelf tot die inkeer. En doe me dan ook zelf tot uw terugkeren. Dat is evangelie. Maar nou, dat valt anders nog niet zo mee, hè, om je roer om te gooien. Als je midden in het volle leven zit, een bepaalde cadans hebt, om dan midden in het volle leven eentje je koers om te draaien. En je leven om te veranderen. Meestal denk je dan bij jezelf, ja nou ja, als later allemaal wat minder druk is geworden. En als het over een aantal jaar een beetje allemaal is zoals ik het nou in mijn gedachten heb. Dan zou ik kunnen kijken of ik dingen een beetje om kan zetten. Maar ik zit nou gewoon in deze trein, in deze flow. Ja, het gaat gewoon niet anders op dit moment. En daar zit het door onder onze kwaaie natuur. Die gewoon nooit anders wil dan alleen maar ons eigen zin doen. Maar de Heer Jezus wacht op mensen. Die het zelf onmogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Op zulke mensen wacht de Heer Jezus. Mensen die het zelf onmogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Om zich te bekeren. Of om een levenskoers bij te stellen om te draaien. Ja. Op mensen die zelf nog mogelijkheden hebben. Zit de Heer Jezus niet te wachten. op mensen die zelf nog mogelijkheden hebben en kunnen. Zit hier Jezus echt niet te wachten. Wat moet hij ermee? Maar op mensen die met onmogelijkheden zitten, zit hier Jezus te wachten. Heere, geef het mij. Leer het mij. Bekeer gij mij. Zulke mensen staat de Vader te wachten. Maar als je alle waarschuwingsborden voorbij rijdt, voordat je God echt ging verlaten, nadat je hem echt ook uiterlijk verlaten hebt, en toen je weer gewaarschuwd werd, en als je ook het laatste waarschuwingsbord voorbij rijdt, en dat kan ook vanmorgen zijn, ons laatste waarschuwingsbord. Als je al die borden voorbij rijdt, dan komt het ravijn. En dan komt de stroom van de rivier van het verderf. En van de eeuwige verlorenheid. Alle waarschuwingsborden voorbij gereden. En het ergste is dan nog in de hel. Dat je niet kan zeggen dat je niet gewaarschuwd was. Nou zagen we het al eerder. Salomo moet je niet op zichzelf bekijken. Salomo is een voorbeeld, is een afspiegeling van de meerdere Salomo die komen zou. Dus behalve Salomo en de Heer, Salomo en wij, ten derde Salomo en de Heer Jezus Christus. Want Salomo is bedoeld om in heel zijn leven afspiegeling voorloper te zijn van de Heer Jezus Christus. De kleine zoon van David Salomo en de grote zoon van David Jezus. De kleine koning Salomo en de grote koning Jezus. En als koning is Salomo dus bedoeld als de man die het volk beschermen moet. Een koning beschermt het volk. Die het volk regeren moet. Een koning regeert het volk. Maar ook een koning het volk vertegenwoordigt. Want dat is nog zo. Tekent de koning een verdrag, dan geldt dat verdrag voor heel het land en dus voor heel het volk. Dus Salomo's leven zou van groot belang, van groot gevolg zijn voor het leven van het volk. En dat zegt de Heer ook in deze verschijning. Indien gewandeld voor mijn aangezicht, zal ik het troon van uw koninkrijk bevestigen in eeuwigheid, altijd een nakomeling voor u op de troon blijven. Maar indien u mij verlaat en andere goden vasthoudt, dan zal ik de tempel wegwerpen. Dus daar zou heel het volk onder lijden. En dan zal ik heel Israël uit dit land laten verstrooid worden, uitroeien uit Canaan en in ballingschap laten gaan. De zegen van de tempel en van het beloofde land, die hingen aan de koning Salomo. En nu de koning Salomo het in zijn koningschap en dienst aan de Heere zou doen en het ervan af zou brengen. Die tempel, de offerdienst van de verzoening. Het beloofde land, afspiegeling van het hemelskanaan. Dat hangt aan de koning. En dan wordt het dubbel triest. Helaas, Salomo zondigt. Salomo verlaat de Heere en zijn dienst. De tempel zal verwoest worden. Het beloofde land zal, daar zal het volk worden uitverdreven. En je ziet het, nee. Salomo kan en zal de Messias niet wezen. Salomo is het niet. Salomo zal het volk niet kunnen verlossen. Van waar het in Adam alleen was terechtgekomen. De heerschappij van de duivel en het oordeel van God. Nee, Salomo zal het niet zijn. die daar zichzelf laat staan, het volk, van zal kunnen verlossen. Maar God zij dank, er blijft toch nog een lijntje lopen en open. Salomo's zoon Rehabiam zal toch koning mogen worden. Al is maar over twee stammetjes, Juda en Benjamin. Er blijft een dunne draad, wel een ijzersterke, maar er blijft een dunne draad lopen en open. Naar die andere zoon van David. Nee, dat zou Rehabiam ook niet zijn. Hiskia zelfs ook niet. Jozia ook niet uiteindelijk. Nee, dat zal de grote zoon van David, u voelt het natuurlijk aankomen, dat zal de Heer Jezus Christus zijn. Hij, de grote zoon van David, koning van zijn volk uit Israël en de heidenvolkeren, hij zal aan God vasthouden. Hij houdt God vast, al kost hem dat zijn leven. Hij houdt in Gethsemane aan God en zijn wil vast, al kost hem dat bloed, zweet en tranen. Hij houdt op Golgotha aan God en diens wil vast. Al brengt hem dat aan het kruis, al doet hem dat nederdaan in de Godverlatenheid ter hel. Maar hij houdt God vast. En hij laat er alles voor los. Zijn leven, zijn dood, zijn alles. Maar hij houdt aan God en diens wil vast. Gehoorzaam tot de dood, ja de dood aan het kruis. En daarom is zijn leven en sterven offer van verzoening. Het ene offer van verzoening en vrede met God. En daarom verdient hij het eeuwige leven. Het hemels Kanaan van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij, de grote koning, vertegenwoordigt daarin heel zijn volk. Allen die met Israël en zijn volkeren van zijn vader gegeven zijn. Allen die hij in leven en sterven en opstanding droeg op zijn hart. En hij schenkt zijn volk de vergeving, de verzoening en het eeuwige leven. Die zijn met hem gestorven en met hem opgestaan en met hem in de hemel gezet. Zo koning. Zo volk. Salomo de koning. Hij wijst heen naar de grote koning. Waar ik moet zeggen, Salomo de zondaar die roept. Die schreeuwt en zijn leven schreeuwt. Om de grote koning. Die zijn volk verzoening geeft en eeuwig leven. Hebt u hem nodig? Meer dan Salomo is in de prediking in ons midden. Hij wordt u vrijelijk aangeboden. Onvoorwaardelijk wordt hij u aangediend en aangereikt. Wie je ook bent, waar je ook zit, in hem vindt u vergeving. In hem vindt u eeuwig leven door zijn verdiensten. Kom tot Jezus. En zovelen gingen ons al voor. Zovelen zijn er al gekomen. Hulpeloos tot hem gevlogen. Zijn gekomen. Omdat je zelf nooit redding kan krijgen. Het nooit voor elkaar krijgt. Die gehoorzaamheid tot het einde. Wat zeg je tot het einde? Het is al mis bij het begin. In zonde ontvangen. Dus over het eind praten we maar niet eens. In zonde al ontvangen en geboren. Dus van toen af aan. Is het al mis. Ik bereik de vrede met God en het eeuwige leven niet. Die poort zit dicht en de sleutel die op de berg van gehoorzaamheid ligt. Daar zal ik nooit en te nimmer bij komen. En ik blijf zolang ik leef en hoe ik ook doe of niet doe. waar ik in Adam mezelf gebracht heb, onder de vloek, in de heerschappij van de boze, en hulpeloos verloren. En een ander kan het ook niet voor me doen. Geen opa of oom en geen ouding of geen doo. Een ander kan het ook niet voor me doen. Alleen Jezus. Alleen de meerdere Salomo. Tot hem dan toch gevlucht. Dat hij het voor je verdient. En dat hij het voor me verwerft. En geboeid en verloren. Zie ik ze de eeuwen door. Komen tot Jezus. En komt u ook mee. Kom jij ook mee. Tot hem gevlucht. En tot hem gevloten. Kijk. Al die waarschuwingsborden langs mijn levensweg. Willen me bij hem brengen. Al die waarschuwingen. Hebben maar één bedoeling. Me tot Jezus doen vluchten. Om vergeving. En om nieuwe kracht van zijn geest. Die doet wederkeren. En zijn beeld gelijkvormig maken. Dat is het doel. Van al die waarschuwingsborden. Ze zijn misschien toch niet zo kriegelig. Als dat we eerst geneigd zijn te denken. Ze zijn misschien toch niet zo vervelend. Als we eens iets aan zien denken dat ze zijn. Ze zijn zo heilzaam. Kijk, daarom is en blijft het wel waar. Wie alle waarschuwingsborden negeert. Waarom is dat zo erg? Die zal Jezus niet vinden. Wie al die waarschuwingsborden voorbij legt. Die zal niet bij de Heer Jezus Christus uitkomen en terechtkomen. Daarom is dat zo levensgevaarlijk. Daarom moet je dat vooral niet doen. Ook vanmorgen niet. Het waarschuwingsbord voorbij rijden. Nee, het doel is dat ze ons brengen bij de Heiland. En ja, dan wordt dat toch je gebed. Eens en telkens weer. Heere, waarschuw me alstublieft toch op uw tijd. Heere, ik weet dat ik het zo nodig heb. En blijf hebben. En Heere, ik heb ondervonden. Het kan ook zo heilzaam zijn. Het kan toch dat middel zijn. Dat men weer terug doet keren aan de voeten van de zaligmaker. Heere, ik bid maar om waarschuwingsborden op mijn levenspad. Amen. Van Psalm 32 zingen we het 5e en 6e vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En rechtvaardig volk verheft uw blijde klank. Psalm 32 vers 5 en 6. Thank you. Laat ons de Heere samen danken en bidden. Heere, God die ons behoud zoekt, laat uw woord, laat uw waarschuwingsbord ons tot geloof leiden, tot inkeer, tot wederkeer, opnieuw. Of, als dat nog nodig is voor het eerst, in het bijzonder, Heere, bidden we dat als de voorspoed en heel de gang van ons leven ons van lieverlee los ging weken of dreigt te gaan weken van u. Misschien nog maar verscholen in ons hart dat de afhankelijkheid weg is, aan het tanen is. En dat we zo vastklemmen aan wat hier op aarde is. Dat we er iets van u voor zouden willen loslaten. Heren, misschien dat het al duidelijke vormen aannam. Zichtbaar, merkbaar. Dat de stille tijd al verdwenen is. En de kerkgang gaten vertoont. Heren. Zegen uw woord. Laat het ons brengen, Heere, vanaf het allereerste begin van losweken. Laat het ons wederbrengen tot de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus. En doe ons, hoe eerder hoe beter, het waarschuwingsbord zien, Heere. Opdat we nooit verder van u af kunnen dwalen, daarvan u de kans niet voor krijgen, Heere. Maar dat u ons zodra het zich voordreigt te gaan doen, weer terugleidt tot u. O Heere Jezus, u beveelt het ons. Geef het ons ook. En voor het evangelie dank u meer dan dat we zeggen kunnen. Maar ook als we al zo ver afgeweken zijn, Heere, geef ons ook dan nog wederkeer tot u. Zolang er nog zo'n waarschuwingsbord is, is er nog ruimte om weder te keren. Is er nog genade tot op deze seconde van ons leven toe. Geef dat we niet alle waarschuwingsborden voorbij leven. tot en met de laatste. Misschien vanmorgen was hem dat wel toe. Geef dat niemand. Dat zal doen. Bewaar uw woord in ons hart, Heere. Wilt er ook gesprek over geven als wij met anderen mogen samen zijn, kunnen samen zijn. Geef uw zegen over de zondagschool van vanmiddag. Wil ons in de avonddienst omringen met uw evangelie en met uw waarschuwing. Omringen met uw goedheid. En dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 2, de versen 6 en 7. Vrees Heeren macht en dient zijn majesteit en kust de zoon van ouds u toegezijd. Psalm 2, vers 6 en 7. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.